Goede avond. Wat fijn om hier op deze prachtige zondag, deze stralende junidag, bij jullie te mogen zijn. Ik wil heel graag met jullie het woord van God openen in Efeze hoofdstuk 6, vers 10 tot en met 13. En het thema van vanavond is: ken de vijand en ken de overwinnaar. Ken de vijand en ken de overwinnaar. Efeze 6, vers 10 tot en met 13. En straks lezen we ook nog een paar versen uit Efeze hoofdstuk 1. Efeze 6, vers 10. Ik lees u voor uit de HSV. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Vers 14a, houd dan stand. En dan lezen we ook nog Efeze 1 vanaf vers 16. Daar vallen we midden in een gebed van Paulus. En Paulus bidt daar, Efeze 1 vers 16, ik houd niet op te danken als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid geeft en van openbaring in het kennen van hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Ik hoop dat de preek die we vanavond horen, de boodschap uit het woord van God, op ons eenzelfde uitwerking zal hebben als op de knecht van Elisa, die ooit samen met zijn heer, de profeet, in Dothan was. En toen hij 's morgens vroeg uit het raam keek, zag hij rondom de stad Dothan, achter de muren van de stad, de Syriërs in grote getalen staan, strijdwagens, paarden en soldaten, op zoek naar de profeet Elisa. En de knecht zegt tegen zijn heer, ach mijn heer, wat moeten wij doen? En toen zei Elisa, wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Ik weet niet wat die knecht gedacht heeft, maar misschien heeft hij wel gedacht, Elisa mag dan een profeet zijn, maar rekenen kan hij niet. Wij zijn hier met twee en daar staan er duizenden. En toen heeft Elisa voor hem gebeden, Heere, open toch zijn ogen, dat hij mag zien. En toen opende God zijn ogen, zijn geestelijke ogen, en toen zag hij achter de vijand strijdwagens van vuur en een berg vol paarden rondom Elisa. Wat zag deze knecht? Hij zag twee dingen. Eén is, hij zag de vijand, kende vijand, en hij zag de veel sterkere macht van de overwinnaar, de macht van God. Dat zijn precies de twee punten van de preek van vanavond. Ken de vijand, Efeze 6 vers 12. En ken de overwinnaar, Efeze 6 vers 10 en 11 en vers 13. En ik wil vanavond met u vijf punten langslopen. Vijf waarheden uit deze tekst. En de eerste drie gaan over de vijand. En de laatste twee gaan over de overwinnaar. Dus we gaan eerst de vijand onder de loep nemen. De eerste drie waarheden. En dan de laatste twee gaan over de overwinnaar. Niemand minder dan onze Heer Jezus Christus. Voordat we erin duiken wil ik aan u nog een paar persoonlijke vragen stellen. Daar kom ik aan het eind van de preek op terug. Mijn vraag aan jou, aan u, is: hoe is Satan in deze periode van je leven bezig om jou aan te vallen? Op welke manier ervaar je in dit seizoen van je leven geestelijke strijd? Of hoe valt hij degene in jouw omgeving aan? Op welke manieren is hij bezig hen te verleiden en te misleiden? Is het een strijd in je gedachten? Of een strijd in je verlangens? Of zit het vooral in woorden en daden? Op welke manier prikkelt hij jouw vlees? Misschien door trots, of door afgoderij, of door jaloezie? Of misschien nog op een heel andere manier, dat hij je teneerdrukt en je ontmoedigt, zodat je eigenlijk met je hoofd naar beneden door het leven gaat, meer ziet op de omstandigheden dan op God. Wij hebben te maken met een vijand, ken de vijand. We gaan een aantal waarheden overdenken. Ik zei net vijf waarheden. We beginnen bij de eerste. En het eerste wat ik wil zeggen, op grond van vers 12, Efeze 6 vers 12, dat wij deel uitmaken van een geestelijke wereld. Wij maken deel uit van een geestelijke wereld. Als je de tekst voor je hebt, vers 10, 11 en 13 geven ons eigenlijk twee opdrachten. De eerste opdracht is om gesterkt te worden in vers 10. En de andere opdracht is om je wapens te dragen, zodat je stand kan houden. Sterk worden, je wapens dragen, en die twee dingen zijn met als doel dat je stand kan houden. Als je die opdrachten leest, en dit is een bekend Bijbelgedeelte, dan zou je de vraag moeten stellen, waarom? Waarom moeten we ons bewapenen en waarom moeten we gesterkt worden in de Heer? Waarom moeten we kunnen stand houden? Dat ligt allemaal in vers 12, namelijk het feit dat we deel uitmaken van een geestelijke wereld. De knecht van Elisa was zich dat niet bewust. Hij zag alleen de dingen van vlees en bloed. En God opende zijn ogen, zodat hij een geestelijke dimensie zag. Nou, ik denk dat wij in onze tijd, in onze christenheid, ook vaak lijden aan een soort zelfde bijziendheid. Laat me uitleggen wat ik bedoel. Wij leven natuurlijk in een tijd waarin godsdienst en spiritualiteit heel erg in is. De een gelooft in dit en de ander gelooft in dat. En die doet aan mindfulness en die aan yoga. En die is hindoeïst geworden en die is agnost geworden. Spiritualiteit is in, all over the place. Maar toch, in de wetenschap, in het paradigma van de wetenschap, wordt vooral gerekend met wat wij kunnen bewijzen, kunnen verklaren, kunnen begrijpen. Met logische verbanden volgens het menselijk verstand. Als we iets niet kunnen begrijpen, bijvoorbeeld een schepping in 6 dagen, dan wordt dat in ons paradigma afgekeurd. Het kan niet waar zijn, want we begrijpen het niet. Dat is eigenlijk een naturalistisch wereldbeeld. Alleen de dingen die we zien en kunnen begrijpen en kunnen beredeneren zijn waar. Maar de Bijbel leert ons dat er een geestelijke wereld is. Misschien denk je, waar gaan we heen vanavond? Gaan we bovennatuurlijk, supernatuurlijke werkelijkheden onderzoeken? Gaan we vanavond heel erg veel bezig met wat er gebeurt in de hemelse gewesten? Nou, wees niet bang, daar gaan we niet heen. Maar de andere kant is ook waar. Je misrekent jezelf ook als je er niet mee rekent. Als je doet zoals de heidenen doen. Gewoon geloven dat er alleen een platte wereld is. C.S. Lewis heeft gezegd: als het gaat om de duivel zijn er twee gevaren. Het eerste is dat je te veel met hem rekent. Dan zie je, zo zegt hij, achter elke boom een demon. Nou, sommige christenen hebben daar wel een beetje last van, hè? Die duiden alles als geestelijke strijd. Als de printer het een keer niet doet, dan moet de stekker worden vrijgebeden. Nou, noem maar op. Ja, dat gaat wel ver. Er is ook zoiets soms gewoon als een stroomstoring of doe de stekker er eens in. Dat kan ook helpen. In plaats van dat je de duivel de schuld geeft. Dat is de ene kant. En de andere kant is, zegt C.S. Lewis, is dat je niet met de duivel rekent. En dat je denkt, ja, die geestelijke onzichtbare wereld, daar gaat het in bepaalde films over. Maar ja, wij leven gewoon in het zichtbare. Ik zou je dan willen vragen, waarom geloof je dan in een onzichtbare God? Misschien is het dan goed om vanavond te bidden, zoals die knecht van Elisa nodig had. Open onze ogen, Heer. De Bijbel zegt dat er een voor ons onzichtbare God op de troon zit. Een verheerlijkte Heer, de Messias. En dat hij omringd wordt door miljoenen engelen. Kunt u dat zien? Nee, niet met je fysieke ogen. Wat u ziet is dit gebouw. Een mannetje van vlees en bloed. Maar we rekenen met de onzichtbare werkelijkheid van de hemel, waar de Heer Jezus zit op de troon. Als u dat niet zou geloven, ja, dan was u hier vanavond misschien om bezig gehouden te worden om van de straat te zijn. Maar dan zou u eigenlijk de hele werkelijkheid van God ontkennen. Trouwens, geloof je de werkelijkheid van engelen? De Bijbel zegt dat de engelen zich legeren rondom degene die hem vrezen. Dat zou betekenen dat hier vanavond engelen zijn. Die de wacht houden. Die waken rondom zijn volk. Toen Daniël, de profeet, op een keer de aartsengel Michaël zag, toen liet God hem even Michaël zien. Toen was hij diep onder de indruk van Michaëls schoonheid en kracht. En Daniël zag een goede. Hij zag een dienstknecht van God. Zo zijn er ook slechte. Gevallen engelen. Demonen. Onder de aanvoerder van Satan. Die rusteloos bezig zijn om Gods werk te verstoren. Als je dat gelooft of niet, je maakt deel uit van een geestelijke wereld. Dat is één. Tweede, die geestelijke wereld is in oorlog. Dat ontleen ik ook aan vers 12. Er staat, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat betekent niet tegen zichtbare werkelijkheden. Maar, en dan volgen er vier keer een beschrijving van het woord tegen. Vers 12 is een radicaal contrastvers. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar, zegt Paulus, tegen overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis, tegen de geestelijke machten van het kwaad. Paulus zegt niet dat zou zo kunnen zijn, hij veronderstelt dat het zo is. Wij hebben de strijd tegen. Hij spreekt hier niet over de apostelen, hij spreekt hier niet over superchristenen, hij spreekt hier tegen allen die de Heer Jezus hebben liefgekregen. Zij hebben een strijd tegen. De geestelijke wereld, lieve mensen, is een oorlog. Er zijn twee rijken die botsen. Het koninkrijk van licht en het koninkrijk van duisternis. En die twee rijken verdragen elkaar niet. En Paulus stelt dit, lieve mensen, als een feit. En als hij dit feit gesteld heeft, zegt hij, daarom, vers 13, neem daarom de wapenrusting aan. Waarom, Paulus? Omdat er een strijd is. Dat is niet de vraag, zegt hij. Er is een strijd. Deze geestelijke wereld is niet neutraal. Ik heb in punt 1 gezegd dat er een geestelijke wereld is. In punt 2 stellen we vast, die geestelijke wereld is in oorlog. Die voeren oorlog tegen de heiligen. Hebt u ooit dat boek gelezen? De oorlog tegen de heiligen? Wij hebben de strijd tegen. Je bent in een worstelstrijd betrokken. Dit vers beschrijft een gevecht. En misschien zit je lekker achterover en dacht je op een zonnige zondagavond eens naar een hartverwarmende lezing te luisteren. Nou, ik hoop ook dat je vanavond je hart verwarmd wordt. Maar wat ik zou tegen je zou willen zeggen is, ga recht zitten. Span je geestelijke spieren. Je bent betrokken in een geestelijk gevecht. Of je het nu realiseert of niet, wij zijn vanmorgen allemaal wakker geworden in een wereld waarin Satan probeert om je onderuit te halen. En dat doet hij op allerlei manieren. Op school, in het werk, thuis, in het gezin, in het huwelijk, in de kerk, rondom het volk Israël. Hot item, ook nu weer. Maar nog veel praktischer, hij is daarmee bezig als je scrolt op je telefoon, als je praat over anderen. Je hebt de strijd tegen. Als je kijkt naar de Bijbel, de eerste twee hoofdstukken zijn gevrijwaard van de invloed van Satan. Genesis 1 en 2. Maar in Genesis 3 zit hij daar in de boom. En dan heel de Bijbelse geschiedenis door, tot en met Openbaring 20, is daar die strijd die in Genesis 3 vers 15 is voorzegd. De strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Pas in Openbaring 21 en 22 is hij geworpen in de poel van vuur. Hij wordt nog een keer 1000 jaar onschadelijk gemaakt. Maar als hij na 1000 jaar naar het vrederijk vrijkomt, gaat hij verder waar hij 1000 jaar daarvoor mee bezig was. De volken te misleiden en op te zetten tegen het volk van God. En het is een geestelijke oorlog. We hebben het vanavond niet over kruistochten. We hebben het vanavond niet over fysieke zwaarden en guns. Al zouden sommigen dat misschien best wel eens gaaf vinden. Maar dat is het niet. Het is een geestelijke oorlog. Een geestelijke oorlog die heviger is dan WO1 en WO2 bij elkaar. In WO1 en in WO2, hoe vreselijk ook, zijn er miljoenen mensen gesneuveld. Maar in deze geestelijke strijd staat het zielenheil van miljarden op het spel. En als je de Heer Jezus niet toebehoort, als je niet gered bent door het geloven in hem, dan kun je heel lang de indruk, ik heb dat heel lang gehad. Ik heb een tijd gehad in mijn leven, in mijn tienerjaren tot begin 20, dat ik dacht, ik heb niks met de Heere God, niks met de Heer Jezus, maar ik heb ook niks met Satan. Later ging ik pas zien dat ik slapend onder zijn invloed stond. Dat ga je wel merken als je je Bijbel gaat lezen. Als een ongelovige gaat zoeken. Als die samenkomsten gaat bezoeken. En als God door zijn geest het hart onrustig maakt. En er een zoektocht begint naar de dingen van boven. Dan zal Satan er alles aan doen om je in zijn macht te houden. En ben je eenmaal door het geloof in de Heer Jezus Christus overgezet van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. Ben je vanaf nu in de handen van de Heer Jezus Christus. Dan kan hij je daar nooit meer uithalen. Maar hij zal er alles aan doen om je leven te saboteren. Dat je een armzalig christelijk leven leidt. Onvruchtbaar, ontmoedigd. Niet getuigend. Niet biddend. Je bent een doelwit. Maak het heel praktisch. Hij zal er alles aan doen om je integriteit aan te vallen. Je seksuele puurheid. Je te ontmoedigen. Je huwelijk te dwarsbomen. Je nageslacht te grijpen. Jezelf een verliezer te laten voelen. We zijn betrokken in een geestelijke strijd. Dat is de tweede. En nu de derde. U moet nog even volhouden hoor. Het is niet zo leuk om over de Satan na te denken. Maar het woord van God leert ons dit. Het derde wat we ook moeten overdenken is dat deze vijand geweldig sterk is. Efeze 6 vers 11b en vers 12 beschrijft hem vrij nauwkeurig. In vers 11b wordt de duivel genoemd. Het woord duivel Diabolos in het Grieks betekent verdeler. De listige verleidingen van de duivel. Ziet u dat staan, vers 11? De duivel, dat is misschien wel zijn bekendste naam. Zijn andere bekendste naam is Satan. Betekent tegenstander. En wist u dat Jezus in de evangelie veel over Satan heeft gesproken? Hij heeft hem zelfs heel veel namen gegeven. In Johannes 8 noemt Jezus hem de mensenmoordenaar van het begin. En in Johannes 12 omschrijft Jezus de Satan als de vorst van deze wereld. Degene die nu in dit tijdperk wordt aanbeden. En in Johannes 10 noemt Jezus hem de dief die steelt, slacht en verderft. Die grijpt, die doodt en die verderft. Petrus noemt hem een brullende leeuw. Genesis beschrijft hem als een slang. Korinthe, Paulus beschrijft hem als een engel van het licht. En de God van deze eeuw. Dat is de slang zelf, de duivel zelf. En hij heeft zich vertakt in deze wereld via allerlei gevallen engelen. Toen Satan, hij was een aanbiddingsleider in de hemel. Jesaja 14 zegt dat hij een morgenster was, hoog in de dageraad. Maar dat hij op een gegeven moment in zijn hart zei, ik wil als God zijn. Zie je trouwens dat zijn oorspronkelijke val bijna gekopieerd wordt in de val van de mens? Ik wil als God zijn. En hij is gevallen. Jesaja 14 beschrijft hem als iemand die uit de hemel is gevallen en die engelen heeft meegenomen. We weten daar niet te veel van, we moeten er ook niet te veel over speculeren. Maar wat we wel weten is dat engelen, je leest het onder andere in de 2e Petrusbrief en in de brief van de apostel Judas, dat engelen, dat gevallen engelen omschreven worden als demonen. Hier beschrijft Paulus ze als overheden, vers 12, machten, wereldbeheersers van de duisternis en geestelijke machten van het kwaad. We gaan deze vier woorden niet uitspitten, maar ik wil het wel voor u samenvatten. Wat hier omschreven wordt, is een georganiseerd netwerk van demonen. Gevallen engelen die ooit de goedheid van God hebben gekend, maar nu zich niet kunnen bekeren en met de tijd die hen nog rest, ze zijn obsessief bezig om het kwaad in deze wereld te brengen en God verdacht te maken. Als ik die vier woorden, overheden, machten, beheersers, geestelijke machten van het kwaad op een rijtje zet, dan is mij ook iets duidelijk. Ze werken door macht. Ze zijn daar in de hemelse gewesten en ze proberen via macht in te dringen in de levens van mensen. Ik weet niet hoe u deze woorden leest in vers 12, maar op mij komt het niet over als een groepje kabouters. En als wij, als mens, in ons vlees, zonder de bescherming van God, met Satan op de vuist zouden gaan, zijn wij voor hem geen partij. Hij heeft volgens vers 11b listige verleidingen, listige methoden staat er. Een natuurlijk mens legt het direct tegen hem af. Hij is ongelooflijk brutaal, listig, sterk, imponerend. Hij heeft duizenden jaren ervaring. En in een split second zouden wij er allemaal zijn geweest. De derde waarheid is, deze vijand is geweldig sterk. Ik kom even terug bij mijn vraag van het begin. Heb je last van hem? Nee, we gaan hem niet achter elke boom een demon zoeken. We gaan hem niet overal de schuld van geven, want wij hebben ook een zondig hart. En we leven in een gevallen wereld waar ook veel kwaad en onvruchtbaarheid uit voortkomt. Maar één ding is zeker, wie ernst maakt om de Heer Jezus te volgen, wie een godvruchtig leven wil leven in deze tijd, wie een gebedsleven wil leiden, wie een getuigend leven wil leiden, wie voorop wil gaan om in het koninkrijk van God te strijden, krijgt met hem te maken. Vaak indirect. Ik bedoel het niet allemaal supersonisch. Gewoon in het dagelijks leven. Dat je weerstand merkt. Nog een keer, hoe doet u dat bij jou? Hoe ben je je dat bewust? Dat die gedachte van de Heer Jezus af wil trekken. En op de plekken waar je hart het dunst is. Waar je het makkelijkst te verleiden bent. Waar je het makkelijkst onderuit gaat. En bij de een is dat bij gold. En de ander bij girls. En de ander bij glory. En bij een volgende bij religie. Satan is een religieus wezen. 1 Timotheus 4 vers 1 spreekt over leringen van demonen. En de Galatiërs, die onder een wettisch evangelie waren gekomen, waren volgens Paulus, Galaten 3 vers 1, gedemoniseerd. Wie heeft u betoverd? Daar staat in het Grieks, wie heeft u gedemoniseerd? Valse leer, verdraaide evangelieën, bedekte evangelieën. Zijn vormen waarmee Satan werkt. Satan is een religieus, godsdienstig wezen. Hij kent de wereld van religie, maar al te goed. Op welke manier probeert hij jou onder zeil te krijgen? Je ontmoedigd te laten voelen. Dat je soms dreigt op te geven. Ik zou je eigenlijk willen bemoedigen. Vind je het gek dat je strijd ervaart? Misschien een beetje rare bemoediging. Maar ik spreek tegen de kinderen van God. Mensen die de Heer Jezus hebben liefgekregen. Mensen die uitzien naar zijn komst. Hij die spoedig komt. Vind je het gek dat je tegenstand hebt? Waarom ben je daar zo verbaasd over, broeder? We hebben een tegenstander. Een sterke vijand. Drie waarheden. Het is hoogst tijd voor die laatste twee. Hou je vast. Dit heeft mij zo bemoedigd. Ik spreek vanavond vanuit mijn hart. Want wat Paulus hier zegt is, ten vierde, dat onze overwinnaar, hoofdletter O, vele malen sterker is. Vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Daar staat eigenlijk twee keer hetzelfde. Wordt gesterkt in de Heere, wordt sterk in hem en wordt gesterkt in zijn macht. Het gaat hier, als hier staat de Heere, staat in het Grieks kurios, overduidelijk is hiermee de Heer Jezus, de Messias bedoeld. Ten eerste wil ik even in vers 10 je aandacht vragen voor de taalconstructie. De HSV heeft het heel goed vertaald. Er staat in vers 10, wordt gesterkt in de Heere. Als u een NBG hebt, staat er misschien wees krachtig in de Heere. Dat is geen goede vertaling. Wees krachtig is juist niet het punt. Wat hier staat is, wordt gesterkt. Kijk, als je... Bijvoorbeeld even, als je als vader met je zoon gaat stoeien. Ik heb vier zoons, wij doen dat wel eens even. Dan zetten we de stoel aan de kant en dan gaan we even stoeien met elkaar. En dan zegt bijvoorbeeld de ene broer tegen de andere broer, of moeder zegt tegen de zoons, kom op, wees sterk. Je kan het winnen van je vader, of je kan het winnen van je andere broer. Wees sterk. Doe je best, span je spierballen, je kunt het. Dat is niet wat hier staat. Word krachtig of wees krachtig is de verkeerde vertaling. Wat hier staat is, en dit is heel mooi, lieve mensen, volgt u dit. Word gesterkt. Dit is taalkundig een passieve zin. Dat wil zeggen, het is niet iets wat je doet, maar het is iets wat aan je gedaan wordt. Het is iets wat aan jou gedaan wordt. Zoals in Efeze 5 vers 18 staat, er staat niet wees vervuld met de geest, maar er staat word vervuld met de geest. Voel je het verschil? Dat is belangrijk. Wordt gesterkt. De sleutel naar kracht is niet sterk zijn, maar gesterkt worden. Het is niet machtig zijn, maar in hem machtig worden. Het is niet krachtig zijn, maar bekrachtigd worden. Het wordt aan je gedaan. Je hoeft niet je geestelijke spierballen op te pompen. Wat je moet doen is onder de mantel van de Heer Jezus kruipen. Zwak genoeg zijn om bij de Heer Jezus te schuilen, de overwinnaar. En hier zit de paradox van het christenleven. En ik hoop zo dat Gods Geest je dit vanavond laat zien. Daarom, zegt Paulus, heb ik een behagen in zwakheid. Weet je waarom? Als wij zwak zijn, als wij in ons leven op punten komen dat we het zelf niet meer kunnen,
Dan gaan we om ons heen zoeken naar anderen die ons zouden kunnen sterken. En dan, zegt de schrift, staat daar de Heer Jezus Christus. Als je aan het einde van je eigen wijsheid en je eigen kracht komt. Ben je er al gekomen trouwens? Ben je erachter gekomen dat je het christenleven zelf niet kan leiden? Ben je erachter gekomen dat je de geestelijke strijd in je eentje niet wint? Dan ga je om je heen kijken geestelijk. Waar is er dekking? Achter wiens schild en achter wiens macht kan ik wegkruipen? En dan staat daar aan de horizon de Heer Jezus Christus. Word gesterkt. Het is je bekleden met hem. Het is de autoriteit van hem ontvangen. Jij hoeft niet met Satan op de vuist. Je hoeft niet alle demonische activiteiten te ontrafelen. Sommige christenen zijn er heel erg mee bezig, hè? Die speuren websites af en die kunnen allerlei gelaagdheden in de demonische wereld kennen. En een geest van dit en een geest van dat. Als je zo bent, ik wil vanavond vrijmoedig tegen je zeggen, stop ermee. Stop ermee. Word veel meer onder de indruk, kom veel meer onder de indruk van de Heer Jezus. Word gesterkt. Ik moest denken aan een heel mooi voorbeeld wat ik ooit van iemand anders hoorde. Dit maakt het denk ik heel erg duidelijk. Stel dat ik vanavond hier langs de A28 zou gaan staan. En ik zou daar mijn auto neerzetten op de vluchtstrook. En ik stap uit. En ik ga daar staan. En ik ga alle auto's en vrachtwagens die voorbij reden, die zeg ik, ho, stop. Ik maak zo'n stopteken. Ik volg een verkeerscursus en ik weet hoe ik mijn hand moet houden. En ik zeg, stop. Gewoon in dit klofje. Ik denk, ik weet niet wat jij denkt, maar ik denk dat 9 of 10 van de 10 auto's of vrachtwagens gewoon doorrijdt. Ik denk dat ze toeteren en zeggen, die vent is gek geworden. Wat doet hij hier? Denk ik. Misschien is het bij u anders, maar ik denk dat ze naar mij niet luisteren. Maar wat zou er gebeuren? Let op. Als ik van een vriend die bij de politie werkt een politiepak leen en een politiepet. En hier van die strepen heb. En ik gebruik zijn politiewagen en ik zet die knipperlampjes aan. En ik huur zo'n stopbordje. En ik sta daar langs diezelfde A28 op dezelfde plek met dezelfde vrachtwagens die voorbij rijden. En ik ga daar staan en ik zeg stop. Ik denk dat 9 of 10 van de 10 auto's stoppen. Wat is nu het verschil? Zo'n groot verschil. Nou, omdat die mensen die daar voorbij rijden mij zien staan. Ze zien Leander. Ze zien hetzelfde gezicht. Diezelfde grote neus. Maar ze zien, deze man staat daar, let op, in naam der Nederlandse wet. Hij staat daar onder gezag van. Hij vertegenwoordigt de autoriteit van de Nederlandse wet. En dan stoppen we. Het heeft met gezag te maken. Toch? Het is een gezagszaak. En zo is het in de geestelijke wereld precies hetzelfde. Als jij daar in je natuurlijke klofje staat, Satan is niet bang voor jou. Echt waar, hij vreet je op met huid en haren. Hij is een brullende leeuw. Hij wordt niet vergeleken met een brullende cavia. Hij wordt vergeleken met een brullende leeuw. Kom op. Heb je wel eens dat filmpje gezien van de Beekse Bergen? Dat mensen uit de auto stappen en daar boterhammen met pindakaas met die cheetahs willen gaan eten? Je houdt toch je hart vast? Je voelt gelijk aan, dit gaat mis. Kom op, ga weg daar. Dit zijn cheetahs, dit zijn roofdieren. Weet je wat Petrus zegt? Satan is een brullende leeuw. Je kan daar niet komen. Je gaat voor gaas. Dat is echt zo, lieve mensen. Maar als je gesterkt wordt in de Heere en bekleed wordt met, zie je dat vers 10? Zijn macht. Dan draag je de politiepet van de Heer Jezus. En de strepen van zijn overwinning op Golgotha. En de strepen van zijn opstanding uit de dood. En je hebt de allure van hem die zit op de troon en je zegt in de naam van de Heer Jezus Christus. En dan moet Satan wijken. Het gaat ineens om dat je dat zo hard roept. Sommige christenen zijn er heel mee bezig om dat voortdurend te roepen. Het gaat vooral dat je met je hart schuilt bij de Heer Jezus. Dat je telkens als het ware onder zijn jas kruipt. Weet je wat ik ook heel mooi vind? Ik zei net, let even op de taalconstructie, wordt gesterkt. Het is iets wat aan je gebeurt. Weet je wat ik ook heel mooi vind in vers 10? Daar staat, ik ga dat vers nog even lezen. Zou je even mee willen lezen? Daar staat, verder mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. In het Grieks, ik ben niet zo goed in Grieks, maar staat daar deze woorden. Wordt gesterkt, daar staat het woordje dynamis. Daar is ons Nederlands woord dynamiet vandaan gekomen. Onthoud eventjes. Dan staat er in de sterkte, daar staat het Griekse woordje kratijs. De sterkte van zijn macht, daar staat het woordje iskus. Dynamis, kratijs, iskus. Nederlands gesterkt, sterkte, macht. Zie je dat vers 11? Moet je nu even met mij terugbladeren naar hoofdstuk 1. Vers 19. Als je in je Bijbel schrijft, kan je daar even streepjes onder zetten. Paulus bidt daar dat de gelovigen zouden zien, vers 19, Efeze 1 vers 19, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht, dynamis, is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte, kratijs, van zijn macht, iskus. Precies dezelfde woorden. Dat is niet voor niks. En hoe zegt Paulus dat hier? Paulus zegt, ik hoop, ik bid dat jullie zien hoe groot de kracht is die werkzaam is, vers 20, in Christus, toen God hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Dus wat heeft God gedaan? God heeft met zijn dynamiet, met zijn kratijs, met zijn sterkte en met zijn iskus, met zijn macht in Christus gewerkt toen hij hem opwekte uit de dood. Zie je dat? Toen het graf leeg was met Pasen, toen heeft God daar goddelijke kracht voor aangevoerd. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft hem opgewekt, vers 20. En hij heeft hem, vers 20b, gezet in de hemelse gewesten aan de rechterhand van God. Vanwege de macht en de kracht en de sterkte. Daar zit de Heer Jezus. Snap je dat? Aan de rechterhand van God. En dan vers 21. Dit is echt fantastisch. Ver boven. In het Grieks staat daar hyper boven. En dan komt hij. Alle overheid. Macht. Kracht. Heerschappij. En elke naam die genoemd wordt. Weet je waar het hier over gaat? Over die demonen. Waar het in Efeze 6 vers 12 ook over ging. Weet je nog? Wereldbeheersers, overheden, machten. Die worden hier genoemd. God de Vader heeft met die goddelijke kracht Jezus opgewekt. En hem ver boven al die machten gezet. Als de Satan en zijn demonen naar boven kijken. In die gelaagde wereld van de hemelse gewesten. Dan moeten ze een verrekijker opzetten. En dan zien ze heel ver daar in de hoogte. De Heer Jezus zitten op de troon. Aanbeden door de engelen. Jezus zit ver boven alle machten en krachten. En nu komt het. Niet alleen in deze wereld. Vers 21. Maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem, dat is Jezus, als hoofd over alle dingen gegeven. En nu moet je van je stoel vallen. Aan de gemeente. Dus degene die daar boven zit, ver boven alle macht en kracht, is degene die de Vader geschonken heeft als hoofd aan de gemeente. Even in Jip en Janneke taal, hij is jullie aanvoerder. Hij is jullie heer. Hij is jullie hoofd. Weet je wat hoofd is? Hoofd en lichaam zijn één. Er is een hoofd in de hemel en in de onzichtbare wereld is dat hoofd verbonden met alle leden wereldwijd. Zo één als mijn lichaam is met mijn hoofd. Zie je dat? Volgens mij is dat een eenheid. U ziet het beter dan ik, maar volgens mij is het een eenheid. Zo één zijn de gelovigen met de Heer Jezus. En wie is de Heer Jezus? Hij zit ver boven elke overheid en macht en kracht en elke naam die genoemd wordt. Welke naam van welke demon je ook maar bedenkt. Welke yoga-freak of wicca-leraar je ook maar bedenkt. Die moet een verrekijker opzetten om iets van de macht van de Heer Jezus te kunnen zien. En diegene die daar zit ver boven alle macht en kracht is ons hoofd. Zo één als mijn lichaam is met mijn hoofd, zo één zijn wij met hem. Hoofd drukt uit eenheid en hoofd drukt nog iets uit. Hoofd is ook het beeld van gezag. De man is het hoofd van de vrouw. Dat heeft met gezag te maken. Zo is Jezus het hoofd van het lichaam. Als ik dit eventjes heel simpel mag zeggen. Wij zijn heel zwak. Wij met elkaar zijn een heel zwak groepje mensen. Wij zijn een partij, ook met elkaar, die makkelijk verslagen worden. Maar we zitten toch in het winnende team. Weet je waarom? Jezus is onze aanvoerder. En dit. Vroeger ging ik wel eens voetballen. En ik had in mijn klas een groep 8 een jongen die kon echt supergoed voetballen. Die kon voetballen op het niveau van iemand van 18. En dan gingen ze altijd poten en teams maken. En als ik bij hem zat, dan dacht ik, mooi, dan gaan we winnen. Dat is eenvoudig, dan gaan we winnen. En zo is het ook met de Heer Jezus. Snap je nu dat Paulus zegt, niet zelf vechten hoor. Niet zelf vechten, wordt gesterkt in de Heer. Kruip weg onder zijn jas. Verzeker je dat je in zijn team zit. Laat hem de aanvoerder van je leven zijn. En de demonen zullen wijken. Jezus heeft op het kruis, in een taai gevecht, het met Satan opgenomen. Ja, misschien zeg je, hij heeft toch onze zonde gedragen? Je hebt gelijk. Maar zonde is de troefkaart van Satan. Hij werkt altijd met schuld en met aanklagen. Hij is de aanklager van de broeders. En wat heeft Jezus gedaan? Jezus heeft op het kruis de zonde in zijn lichaam op het hout weggedragen. En daarmee heeft hij Satans aanklacht gegrepen. Colossenzen 2 vers 15 zegt, daardoor is Satan ontwapend. Jezus heeft hem van zijn wapens beroofd. En sindsdien is Satan de definitieve verliezer. En hij heeft nog een korte tijd. En daarom zie je hem nu. In de gemeente, maar ook alles rondom wat Israël gebeurt. Zie je hem nu zijn best doen om met de laatste klappen van zijn staart te stelen en te slachten wat hij kan, maar hij is een slechte verliezer. Het is allang D-Day geweest, 2000 jaar geleden. En V-Day is aanstaande. Als je in de Heer Jezus bent, zit je in het winnende team. Ik sluit kort af met die vijfde waarheid. Wat moeten wij dan doen? Wat moeten wij dan doen? Ik spreek tot mensen die de Heer Jezus lief hebben. Mocht je hier zijn en je weet niet zeker of je bij de Heer Jezus hoort, dan zou ik je vanavond van harte adviseren om te deserteren. Weg uit het vijandige leger. Vanavond kun je ontsnappen. Dit is heilige grond. Vanavond kun je de oversteek wagen. Je kan door je knieën te buigen en de Heer Jezus aan te roepen en je zonde te beleiden vanuit het vijandige kamp onder aanvoering van Satan oversteken naar het kamp van het licht waar Jezus Heer is. Wat moeten de mensen doen die Jezus als hun Heer kennen? Wat is dan onze taak? Als punt 4 zegt onze overwinnaar is veel sterker. Wat is dan onze taak? Heel eenvoudig. Houd stand. Dat is de vijfde waarheid. Blijf staan op overwinnaarsgrond. Ik leid dat af uit vers 11. Bekleed je met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden. Wapens dragen is om stand te houden. Wapens zijn geen offensieve wapens, diepe gedachten. Wapens zijn defensieve wapens. Om te verdedigen wat Jezus heeft verworven. Wij hoeven geen terrein te winnen. Jezus heeft terrein verwonnen. Achter het open graf is een terrein waar de kinderen van God schuldloos staan. Op overwinningsgrond. En weet je wat je moet doen? Je wapens dragen om stand te houden. Vers 11. Vers 13, neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Vers 14, houd dan stand, staat er 4 keer. 3 keer stand houden, 1 keer weerstand bieden. En dat betekent het allemaal hetzelfde. Wij moeten blijven staan op overwinningsgrond. Vasthouden wat je hebt. Blijven bij de Heer Jezus. Blijven bij zijn woord. je wapens dragen. Ik kan daar nu niet veel over zeggen, maar hier worden 6 wapens genoemd. Die allemaal te maken hebben met een normaal christelijk leven. Waardoor je in de Heer Jezus bent en je staat op de overwinningsgrond. Houd stand. Geef niet prijs wat Christus heeft verdiend. En dat doen wij heel snel. Of door geestelijke slaperigheid, dat we niet alert zijn. Of door gebedsloosheid. Of door geen zicht op hem, dat we niet naar hem kijken, maar bezig zijn met andere dingen. En Satan als het ware infiltreert en zijn best doet om ons krachteloos te maken. Wat moet je dan doen vandaag? Ik zou zeggen, ga weer op je voeten staan. Zie wat Jezus heeft gedaan. En houd stand. Ken je positie in hem. Ik sluit af met een pastorale vraag. Misschien zeg je, dit zijn mooie waarheden. Die 3 over Satan vind ik niet zo mooi, maar ze zijn waar. En die 2 over de Heer Jezus, dat hij veel sterker is en dat wij moeten blijven staan op overwinningsgrond. Ik voel me op dit moment daartoe niet in staat. Ik voel me zwak. Misschien zit je wel midden in de strijd. Misschien speelt het zich wel af in je gezin. Of in je huwelijk. Of in de gemeente. Misschien ervaar je zelfs wel dat je een beetje in de tang van de boze zit. Dat hij je intimideert. En je als het ware op de korrel genomen weet. Misschien zijn er wel mensen die ontmoedigd zijn. En zichzelf misschien soms de vraag stellen, wil ik eigenlijk nog wat doorleven? Misschien ben je onder de bremstruik gekropen. Zoals Elia op de vlucht voor Izebel. Wat gebeurt er dan vanavond? Ik denk dat je het zo kunt zien, dat de overwinnaar, de Heer Jezus zelf, naar je toe komt en je de hand reikt. En zegt, hij die in jou is, dat ben ik zelf door mijn geest, is sterker dan hij die in de wereld is. Satan heeft geen recht om je aan te klagen. In Jezus sta je op overwinningsgrond. De strijd is op Golgotha beslecht. De duisternis ligt op door u. De duivel is door u verslagen. Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. De schepping knielt in diepst ontzag. De hemel juicht voor onze koning. En de machten van de hel weten wie er regeert. Naam boven alle naam, hoogste Heer. Of een klassieker lied. Heel wat klassieker dan het lied wat ik net citeerde. Een vaste burcht is onze God. Luister even naar de tekst. Een toevlucht voor de zijne. Al drukt het leed, al dreigt het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. De vijand, daar heb je hem, rukt vast aan, met opgestoken vaan. Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog. Maar hij zal als kaf verdwijnen. Geen aardse macht begeren wij, die gaat welra verloren. Ons staat de sterke held terzij, die God ons heeft beschoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet, Gods enige geboren zoon, verwinnaar van de troon. De zegen is ons beschoren. Halleluja. Amen. We gaan samen zingen. Johan de Heer, daal bij thuiswaarts gaan uw zegen. Couplet 1 en 2. Daarna zullen we samen danken. Laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, u bent de overwinnaar. In de hemel is niemand die daaraan twijfelt. U zit op de troon en engelen aanbidden u. Glorie voor het lam dat onze zonde op zich nam. Glorie voor het lam dat overwon door de opstanding uit de dood. Ja, Heer Jezus, u hebt onze schuld weggedragen. U hebt de Satan verslagen. En daardoor zitten wij, als we u, Heer Jezus, mogen kennen en van onze zonde schuld verlost zijn en opnieuw geboren zijn door uw genade, mogen we weten dat we horen bij de overwinnaar. En klinkt het woord vanavond, word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Dank u wel, Heer Jezus, dat we mogen weten dat er achter u een veilige plek is. Al zijn er ruwe stormen die woeden, ook al gaat de vijand tekeer. Ook al rukt hij vast aan met opgestoken vaan. Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog. Maar hij zal als het kaf verdwijnen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons als sterke held terzij staat. U, de held die God heeft verkoren. En dat wij uw naam mogen kennen. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus, de gezalfde, de Messias is. De leeuw van Juda, de koning van Israël. Die spoedig komen zal om zijn rijk van vrede te brengen. En Heer, we weten, de tegenstander zal zich naarmate de tijd vorderen onrustiger en gruwelijker gedragen. We weten dat de wetteloosheid zal toenemen. We weten dat de haat jegens uw volk Israël zal toenemen. We zien het ook nu gebeuren. Maar niets, Heer Jezus Christus, zal uw plan in de war schoppen. U zal komen en uw rijk vestigen. En u zal al uw beloften vervullen. En als wij dan in u zijn, Heer Jezus, als wij dan gekocht zijn met lichaam en ziel, dan weten we dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. We willen bidden, Heer, voor ieder die hier vanavond is, die in zijn of haar leven geestelijke strijd ervaart, en die daar soms ontmoedigd is. Mogen de woorden van vanavond en deze verzen uit uw woord moed geven om te weten dat hij die in ons is, sterker is dan hij die in de wereld is. We willen bidden, Heer, als mensen misschien met hun hoofd naar beneden lopen en worstelen met de complexiteit van het leven. Misschien wel met huwelijksvragen, met gezondheidsissues die ons zo te neerdrukken. O, juist dan bidden we, Heer, dat we moed zullen vinden vanavond en bekrachtigd worden in de Heer. We bidden, Heere God, voor uw volk Israël. We weten dat er al sinds 7 oktober zo'n enorme strijd woedt. We danken u, Heer, voor uw bescherming. We danken u, Heer, voor het feit dat we weten dat u in alle dingen zal leiden. Maar we bidden ook dat u Israëls vijanden zal vernietigen. We bidden, Heere God, dat u bekering zal brengen bij de vijanden van Israël. We bidden voor de christenen in Iran, in Gaza, in Libanon en in andere omliggende landen, dat u hen kracht en moed geeft om van u, Heer Jezus, een getuige te zijn. We bidden ook, Heer, dat het vijandige regime in Iran zou mogen vallen als dat uw wil is. En er ook voor deze mensen in Iran betere tijden mogen aanbreken. We willen bidden, Heer, ook voor Israël. Speciaal ook voor Joden die u, Heer Jezus, belijden als hun Messias. Wij bidden dat zij ook tot zegen mogen zijn. En in deze onzekere tijden hun volksgenoten de weg mogen wijzen naar Yeshua de Messias. We willen bidden, Heer, voor de vrede van Jeruzalem. We willen ook bidden, Heer, voor de opinie van de volkeren rondom uw volk Israël. We bidden ook, Heer, dat we iets zullen zien van hoe ook Israël een zegen kan zijn voor de wereld, ook nu. Nu ze opstaan tegen vijandige, onderdrukkende regimes. Waar wij in het Westen uiteindelijk ook mee gezegend zijn. Help ons, Heere God, om zo ook achter uw volk te staan en hen te zegenen. Voor hen te bidden, met name ook voor hun geestelijk herstel. Dank u, Heer, voor deze dag. We willen speciaal ook danken voor alle vaders in ons midden. Nu het vandaag Vaderdag is. Voor alle opa's. We bidden, Heer, dat we naar de volgende generatie of generaties zelfs het vaderbeeld van God mogen weerspiegelen. Wie u bent als rechtvaardige en ook barmhartige vader. We bidden voor alle die geen vader meer hebben en een vaderfiguur missen. We bidden voor alle die misschien wel een vader hebben, maar geen goede band of relatie met hun vader hebben. We bidden voor alle die graag vader hadden willen worden. Of die kinderen missen voor wie ze eens vader zijn geweest. We bidden om uw kracht en troosten, ook in die situaties. Dank u wel dat we hier vanavond bij elkaar konden zijn. Zegen ons in deze nieuwe week. Help ons om als het volk van God met moed en overtuiging, gevuld door de Heilige Geest, door het leven te gaan. En we zeggen, Heren, in geloof, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid of gevaar of zwaard. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Halleluja. Amen. U mag gaan staan en u ontvangt de zegen van onze God. Ik lees u eerst een bemoedigende Bijbeltekst voor om aansluitend de zegen van God mee te geven. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Romeinen 16, vers 20. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen, totdat hij komt. Maranatha. Amen. We zingen ons slotlied. Binnenkort komt de dag, 4 coupletten. Wel thuis en God zegen.